Goedemorgen allemaal. Ik groet jullie in de naam van Jezus. We hebben net mooi gezongen dat lied wat zong ook van vrede, geborgenheid, liefde en kracht. En ik denk dat juist ook in deze tijd van het jaar zoeken heel veel mensen die geborgenheid. Het seizoen is koud, waterkoud. We hebben nog geen witte kerst, maar de kerstversieringen zijn wel aangebracht. Complimenten voor de mensen die het gedaan hebben. Want het is goed om een zekere geborgenheid te creëren, ook in het huis van God. En dat is ook een beetje het thema van vanochtend, Gods geborgenheid. En daar is in de Bijbel een heel mooi woord voor. En wie weet wat dat woord is. Dat is Gods barmhartigheid, daar kom ik veel tegen. Ik zal dat vandaag bespreken vanuit datgene wat zo vaak gelezen wordt in deze tijd van het jaar. Het Lucas-evangelie waar ook de aankondiging van Jezus geboorte is. En dat is, daar heel bijzonder aanwezig. Het heeft ook te maken met misschien de man die het schrijft. Want ik denk dat de diepste geborgenheid die wij als mens kunnen hebben, dat is de geborgenheid die we hadden toen wij nog in onze moeder zaten. Wat een veilig plekje was dat. Als het goed was dat warm. En ja, was alles wat we nodig hadden daar aanwezig. En was er vooral geen zorg. We hadden nog niet geleerd om ons zorgen te maken. Of niet? Dat leer je pas later. Als je bijvoorbeeld naar school moet, als je 4 jaar bent, ja, dan moet een moeder huilen, kindje bij moeder weg. Dat is eerst niet een geborgen plek, die school. Maar tot die tijd, als je nog niet geboren bent, dan is er een hele mooie geborgenheid. En dat is eigenlijk een stuk van Gods liefde. Dat hij je zo in de wereld laat komen. Dat is heel mooi. En zo geeft hij ook een plek voor een nieuwe geboorte. He, wij zijn, als het goed is, allemaal op de hoogte dat wij wederom geboren mogen worden. En waar gebeurt dat wel niet? Is daar ook zo'n plek voor? Er zit een geheim van God achter. En God onthult stukjes van dat. Daar zullen we vanmorgen mee bezig. En we gaan dus eerst even opzoeken het Lucas-evangelie. Als u een Bijbel bij u heeft, dan mag u dat opzoeken. Dan komen we gelijk een beetje bij het kerstevangelie natuurlijk. Lucas hoofdstuk 1, wou ik beginnen. En ik zei al, het zit misschien een soort link, het feit dat we dat hier zo sterk lezen. En die link zit natuurlijk ook erin dat als die geborgenheid bij een mens zo groot is en ja, bij de geboorte als het ware wordt beleefd, dan zit je heel dicht bij je lichamelijke processen ook. En de schrijver van dit evangelie, van Lucas, was een dokter. Dus die wist daar veel vanaf. Was een man die had daar veel over gelezen, gedaan, was onderwezen. Dus was een man die daar oog voor had. Dat is heel apart. Dus hij vertelt ook het meeste wel eigenlijk over de geboorte van Jezus. En ook van zijn voorloper Johannes. Als je ziet, dan zie je gelijk al in Lucas 1, bij mij, ik heb de herziene Statenvertaling. Daar staat boven vers 5, aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Dus daar begint hij dan gelijk over. In Matthäus vind je dan eerst een heel geslachtsregister. Nou, dat zegt Matthäus, dat is de man, de evangelie voor de Joden, die vertelt precies waar komt hij vandaan en hoe is de verbinding met de vorige generaties en met David. Hier zie je heel veel over de geboorte, dus ook van Johannes de Doper. En dan daarna staat bij mij boven vers 26 de aankondiging van de geboorte van Jezus. Lucas 1 vers 26. En daar wou ik dus ook beginnen. En dan lezen we in de zesde maand, dat wil zeggen de zesde maand van het verhaal daarvoor, van de zwangerschap van Elisabeth, wat al een wonder was. Dus die was al een hele eind op weg in de zesde maand. Werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was. Dus je zou kunnen zeggen, zij was verloofd met Jozef. Maar ze was nog niet getrouwd, ze was ondertrouwd. En bij de Joden hield dat in, geen seks voor het huwelijk, dan had je ook nog geen omgang. Dus zij was nog maagd, daarom staat dat hier ook zo. Dus dat was een mooi rein stel en die waren dus in verwachting van hun huwelijk. Jozef was ook uit het huis van David en de naam van de maagd was Maria. Vers 28, en toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Dus dat is heel bijzonder. En het feit begenadigde, dat doet al denken, mij komt dus een genade toe en wat zal dat niet zijn? De profeet Jesaja had gezegd, er zal ooit een reisje voorkomen en die zal de wereld redden. Nou, hier is het begin dat dat gaat gebeuren. En Maria weet, die kent natuurlijk de woorden van God. Dus die heeft hier gelijk allerlei gedachten. Dat zien we ook in vers 29. Toen zij hem, dat is dus de engel Gabriël, zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En dan staat er in vers 30, en de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. En wij kennen Jezus. Hier staat letterlijk dat een engel heeft haar die opdracht gegeven namens God. Zo moet jij hem noemen. Het heeft een hele diepe betekenis. Hè? Bij de Joden heeft een naam altijd een enorm belangrijke betekenis. En in zekere zin proberen ze bij de Joden al een naam te geven die hoort bij het programma van jouw leven. En het programma van Jezus' leven is dus dat hij Jezus heet. En dat betekent in het Joods, in het Hebreeuws, Joshua. En eigenlijk is dat Yahweh, de Heere, redt. Dus Maria weet al, door mijn zoon zal God de wereld redden. Ja, Yeshua. En ja, dat is niet gering. Als hij eenmaal uit zijn jeugd naar voren treedt, zal Johannes ook zeggen, zie daar komt het lam van God. He, want bij de Joden was elk jaar dat een lam alle schuld van de wereld op zich kreeg, of de schuld vooral van het volk Israël natuurlijk. En dan legde de hoge priester zijn hand op dat lam en die werd dan de woestijn ingestuurd. Als teken dat alle zonden weggedragen werden door dat offerlam van die dag. En dat lam zal Jezus zijn. En op die manier zal hij de wereld redden. En ja, dat is natuurlijk voor een meisje. Zij was misschien nog maar 16, 17 jaar. Voor een meisje een heel bijzonder iets. Dat je dat zo gezegd krijgt. Dat vraagt een hele aparte houding om daarmee om te kunnen gaan. En je ziet in de reactie die nu we gaan lezen. Dat Maria een godvruchtig iemand was. Dat ze ten diepste heel erg wist van ja, wij hebben die redder nodig. En op deze dag hoort zij, ik zal dan de moeder zijn van die redder. Nou, dat is dus een enorme verandering van het scenario van haar eigen leven. Ineens wordt haar verteld, ja, je zult nu zwanger worden. Op een manier die in de wereldgeschiedenis nog nooit is gebeurd. Nou, ga er maar aan staan. Maar dan komt, op zo'n moment komt natuurlijk naar voren, hoe is je leven met God? Er zijn soms van die momenten, die zult u ook hebben. Dan komt het erop aan. Dan ontdek je, ja, hoe is mijn fundering op de rots? Hoe sterk ben ik verbonden met God? Wat kan ik aan met God? Nou, dit was voor haar zo'n moment. Want alleen al de eerste vraag, hoe zal Jozef hierover denken als ik straks zwanger ben? En wat zal het dorp vinden? Wil ik dat wel? Kan ik dat aan? Kan ik dat aan voor God? Dat zijn niet makkelijke vragen voor een meisje van 16, 17. En dan gaat de engel verder en dan zegt hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Nou, dat is natuurlijk een heel diepgaand groot woord. Eigenlijk denk ik dat Maria dat ook maar voor een deel zou kunnen bevatten wat zij dan nu hoort. En zij zit natuurlijk nog in haar eigen stuk. En in vers 34 zegt ze dan ook, Maria zei tegen de engel, hoe zal het mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap met hem heb met een man? Hoe kan ik eigenlijk überhaupt zwanger worden? En dan zegt de engel in vers 35, de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. De Vader zal God zelf zijn. Jij zult de moeder zijn, maar God zal de... En dan zegt hij daarna ook iets heel bijzonders wat mooi dichtbij is. Dan zegt hij, en zie, uw nicht Elisabeth, ze waren familie, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Die vrouw was al te oud om nog een kind te kunnen krijgen. Dat leek een beetje op Sara. Dat is ook een wonder. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dan komt eindelijk het antwoord van Maria in vers 38. Maria zei, zie de dienares van de Heer. In de oude vertaling staat, zie de dienstmaagd van de Heer. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de overtuiging, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging toe van haar weg. Dus zij neemt het aan. Ze is bereidwillig om dit voor haar zo, ja, levensveranderende nieuws aan te nemen als een woord van God. En ze stelt zichzelf eigenlijk beschikbaar helemaal om Jezus te dragen. Om het kind ter wereld te brengen. Ik stel voor dat we eerst een zegen vragen over dit woord. Vader in de hemel, wij willen u danken dat u zo'n bijzondere weg hebt gekozen. Wij spreken u nu aan als vader. En dat kunnen wij eigenlijk alleen maar doen omdat Jezus heeft geleerd aan ons. Spreek maar tot God als onze Vader. Hij geeft zijn relatie met u, geeft hij ook aan ons. En daarom mogen wij u zo noemen, Vader. En wij danken u daarvoor. Wij danken u, Jezus, dat u bent gekomen op deze manier. U was bereid om een zaadje te worden in de buik van Maria. En als een gewoon mens op aarde te komen. Als een baby die geboren zou worden in een stal. Dank u, Jezus, voor die grote betrokkenheid op ons. die grote gelijkheid. We weten dat u elk probleem wat wij kunnen hebben, elke nood die we kunnen hebben, elke pijn die wij kunnen hebben, dat u die kent. Omdat u ook een mens bent geworden. Een klein kind, een puber, een groter wordende man. U kent al die fasen van het leven. U kent de moeite van het leven. Dank u, Jezus, dat u uit de hemel bent gekomen op aarde als een mens. Heer, dat wij aan u mogen denken als een hele gewone man. Dat wij u kunnen liefhebben als een vriend. Heer, want u was een vriend voor uw discipelen. Maar u bent ook de redder van de wereld, Heer. U bent ook het Lam van God, die de zonde van de wereld, en niet alleen van vandaag, maar van alle eeuwen, heeft weggedragen aan het kruis. Heer, wij kunnen dat niet eens bevatten. Wij willen u daarvoor danken. En wij willen u vragen, Heer, vul ons met uw geest. Dat wij dit woord kunnen begrijpen en dat wij dat een plaats kunnen geven in ons hart, in ons denken. In onze aanbidding ook, Heer, dat we kunnen begrijpen wat u gedaan. En dat u het zo waard bent dat we u liefhebben en onze aanbidding aan u geven. Hier ook als gemeente, maar ook in ons persoonlijke leven. U gaf uw leven, Jezus, en wij willen u navolgen. Wij willen ons leven ook aan u geven. Wilt u ons daarin leiden? Hier, vul ons met uw geest. Dank u voor dit woord. Vader, wij prijzen u voor de liefde die hierin blijkt. En ook voor het bijzondere. Het is een mysterie wat u ons onthult eigenlijk. U laat ons kijken in de binnenkamer van dit meisje Maria, waar u de engel naartoe stuurde. En alles wat er verder achterweg komt. Heer, wilt u ons daar ook in leiden om te beseffen wat het voor onszelf betekent. Het vraagt uw Vader in de naam van Jezus. Amen. We blijven niet stilstaan bij dit punt. We gaan verder. En u gaat natuurlijk de komende dagen met de kerstnachtdienst en met kerst nog veel meer ook hierover horen. Maar het leuke is wat we verder lezen dan, hè, dat staat bij het volgende kopje, Maria bij Elisabeth. Dan zien we dus hoe zij dan denkt, nou, dan wil ik er ook wel even naartoe. En dat staat dus in vers 39, in die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar de stad van Juda. En ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. Hè, dat was al een ouder echtpaar. Zacharias was immers ook alweer een wat oudere priester en die had zelfs in de tempel dit nieuws te horen gekregen. En dat vond hij zo moeilijk te geloven, dat de engel die dacht, ja, met jouw ongelovige praatjes ga je het alleen maar verstoren. Jij moet maar een tijdje de mond op slot. Toen kreeg hij als straf dat hij niet meer kon praten. Maar hij kon het wel opschrijven natuurlijk. En toen ontdekte hij toch, mijn vrouw is inderdaad in verwachting. En nu komt Maria bij haar. En dan is ze al in de zesde maand, dus je had al dat je het goed kon zien. En ook dat kindje, de latere Johannes, en ze had ook de opdracht gegeven, je moet hem Johannes noemen. He, dat betekent, God is genadig. Die was al een behoorlijke baby in wording. En dan staat er in vers 41, en toen Elisabeth de groet van Maria, die dus net binnen was gekomen, hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Het is dus heel bijzonder dat je eigenlijk een ongeboren kind ziet, die dus nog in de geborgenheid van zijn moeder is, en dat het kind opspringt. Ik denk dat ze gedacht heeft, hey, die heeft al een besef wat er binnenkomt. Want er staat hier toen ze die groet hoorde van Maria. Zij wist natuurlijk, ja, dat is mijn nicht, maar zelfs dat kindje. En dan zegt ze met ruide stem in vers 42, gezegend ben jij, Maria, onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van jouw schoot. En natuurlijk, de dokter Lucas, die beschrijft hier twee keer een moederschoot. Eerst die van Elisabeth, waar dat kindje opspringt. En hier de schoot van Maria. Dat is eigenlijk heel intiem, heel bijzonder. En wat ook heel bijzonder is in het Hebreeuws, dus in de taal die zij spraken, is dat het woord rechem. Rechem is het woord voor baarmoeder, voor moederschoot. Maar het meervoud van het woord, rechamim, dat betekent nou juist barmhartigheid. Dat betekent ook moederschoten, hè, gewoon het meervoud. Maar het is ook het Joodse woord, het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid. Dus als we spreken over Gods barmhartigheid, dan is dat eigenlijk een veelvoud van de kwaliteiten van de moederschoot. Hè, van de geborgenheid, de voeding, de veiligheid die dat geeft. Heel bijzonder. En daar speelt eigenlijk Lucas mee. Want verderop komen we dat woord barmhartigheid, rechamim, verschillende keren tegen. Gaan we nu lezen. Dus dat is heel bijzonder. Als je alleen het Nederlands leest, dan kom je daar niet zo achter. Daar blijft dat een beetje verborgen. Maar het zit er wel in. Heel bijzonder. Dus het spreekt al over Gods barmhartigheid ook. En dan staat er dus in vers 43. Waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt. Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want van haar kant van de Heere gezegd is, dat zal volbracht worden. Uiteindelijk zal Jezus aan het eind zeggen, als hij aan het kruis zijn werk als offerlam heeft volbracht, zal hij zeggen, het is volbracht. Dat zegt de engel hier al. En dan volgt hier een stuk wat nu komt, waarbij in de Bijbel boven staat, de lofzang van Maria. Dat is een bekend stukje, de lofzang van Maria. En daarin komt dan die barmhartigheid voor. In vers 46 staat er, Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot, of maar groot de Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dus zij noemt zowel God de Vader, haar zaligmaker, als dat we weten, haar zoon. Die is dat ook, die is onze zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu af aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. En dan, want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En nu zij Elisabeth ook zo zwanger ziet en weet, in mij groeit ook dat kindje. Nu gaat ze het benoemen als, hij heeft grote dingen aan mij gedaan. En nu kan ze het eigenlijk omarmen. Het is natuurlijk ook nog wel moeilijk, maar ze kan toch zeggen, het is iets groots. Het is iets heel bijzonders. Het heeft te maken met de zaligmaking van de wereld. Vers 50. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Nu gebruikt ze het woord barmhartigheid. En als wij de Heere vrezen, is zijn barmhartigheid ook voor ons. Ze zegt hier letterlijk, Gods barmhartigheid, Gods baarmoederlijke liefde, je zou kunnen zeggen levengevende liefde. En wij kunnen ook allemaal wederom geboren worden in Gods barmhartigheid. Dat is echt een geboorte, maar dan geestelijk. Nicodemus die snapt het niet, die zei, moet ik opnieuw in mijn moeder, hè, om wedergeboren te worden, toen Jezus dat zei. Maar dat hoeft dus niet. Het is in Gods barmhartigheid. En die snappen wij ook niet, want God is immers een vader, hoe kan dat nou? Maar het staat er wel. Er staat hier letterlijk in vers 50, zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over die hem vrezen. Ik zie het wel als een groen cirkeltje voor een mooi tekst uit de Bijbel. Nou, dit is zo'n tekst. Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Bedenk, dat is ook voor je kinderen, als je kinderen hebt. Het is beschikbaar. Als je maar ontzag hebt voor God. Als je maar vertrouwen hebt in God. Dan is die barmhartigheid, die veiligheid, die geborgenheid is er ook voor jou. Dan ga ik verder. Hij heeft een krachtig werk, vers 51, gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten, maar nederigen, zoals dit meisje, heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheden te denken. God denkt vanuit die barmhartigheid. God denkt vanuit zijn bewogenheid. In die tijd was het voor Israël net als bij ons in 1943. Er was overheerst door nazi Duitsland. Toen waren zij overheerst door een andere harde overheerser. Dat was Rome, de Romeinse soldaten, die deden maar wat ze wilden. Je was ontzettend kwetsbaar als Jood in die tijd. En dan staat hier dat zij beseft dat God heeft het nu opgenomen voor Israël. En ze weet, als land zijn we eigenlijk de knecht van God. We zijn bedoeld om juist Gods liefde te delen met de wereld, maar nu worden we zelf verdrukt. Maar God, en ze weet, de vrucht daarvan is ook in mijn moederschoot, maar God heeft aan zijn barmhartigheid gedacht. Dus ze heeft een heel prachtig wereldbeeld. Ik weet niet wat voor wereldbeeld u heeft, maar elke dag is er nieuws wat negatief is. En dan gebeurt dit weer in Israël, dan gebeurt dat weer in Afghanistan, dan gebeurt dat weer in Israël. Het is één grote ellende. Er is nog nooit zoveel mensen vermoord als de vorige eeuw. De wapens die de wereld nu heeft zijn verschrikkelijk. Poetin heeft er laatst nog over gesproken. Ja, we moeten geloof ik maar weer bang zijn voor een kernoorlog. Want Amerika wil niet ontwapenen, dan doen wij het ook niet. Nog meer wapens. Met de vernietigende kracht om in één keer de hele staat New York plat te leggen als zij dat willen. En Amerika kan hetzelfde doen met Moskou als zij dat willen. Het is verschrikkelijk. Het is nog veel erger dan Hiroshima, wat we vroeger gehad hebben. Maar Maria heeft een heel ander godsbeeld en wij mogen dat ook hebben. Hier staat gewoon dat God heeft het opgenomen voor Israël door aan zijn barmhartigheid te denken. Zijn barmhartigheid omvat het hele volk. En ik geloof dat je kunt zeggen, we hebben dat in de vorige eeuw ook gezien. Dat een land wat zo verdrukt is. Een volk wat zo, ik kan zeggen, uitgemoord is. 6 miljoen Joden zijn gedood. En toch waren ze opgenomen in Gods barmhartigheid. De oorlog was in 1945 voorbij en 3 jaar later was het ineens een staat Israël. Hoe kun je het bedenken? Dat is een wonder van God. Hesselien en ik zijn dit jaar ook daar geweest in Israël. En we hebben dat museum bezocht, Yad Vashem, over de Holocaust. Nou, dat is te groot. Dat kan je eigenlijk niet bevatten. Maar dan laten ze heel goed zien hoe de Kristallnacht er was in 1936, hoe Hitler aan de macht kwam in 1937. En hoe langzamerhand het steeds erger werd. En hoe het tot die kampen kwam en hoe verschrikkelijk het allemaal was. En ik denk dat wij niet eens kunnen voorstellen hoe groot dat trauma is van de Joden die nu nog leven, die al hun familie kwijt zijn, die totaal opnieuw moesten beginnen. Maar als je dan nu reist door het land Israël, zeg ik nou petje af, zo'n prachtig land dat ze daarvan gemaakt hebben. In al hun verwondheid. Dat kan alleen God doen. Dat moet Gods geest zijn over dat volk, om hun weer op te richten, om weer als het ware als nieuw land geboren te worden. Dat is ook een geboorte. En er zijn wel genoeg bijbeloverdenkers die zeggen, ja, toen is het land nationaal geboren. En geestelijke denkers die zeggen, nu is ook bezig, in deze tijd, dat Israël weer als land geestelijk geboren wordt. Wij kijken ook wel eens naar Family 7, dan zie je wel van die mensen die daar gewoon goed mee op de hoogte zijn. Die zei, laatst, de afgelopen week heb ik iemand horen zeggen, er zijn nu ongeveer wel 50% in Israël orthodoxe Joden. Die komen uit Rusland, uit Polen, weet je wel, daar kwamen. Maar toen het land net begon, in 1948, was dat hooguit 10%. Er waren bizarre mensen. De meeste waren gewoon, die kwamen uit Rusland. Dat waren socialisten. Dat waren helemaal niet gelovige Joden. Maar tegenwoordig is het besef van het woord van God is veel groter. En er is nog iets anders aan de hand. De hoeveelheid Messiaanse Joden is nog nooit zo groot geweest. Er zijn tientallen Messiaanse gemeenten. Ik heb er een bezocht in Jeruzalem. De King of Kings Church. Nou, het is een feest om daar te zijn. Dat zijn gewoon Pinksterbroeders. Fantastisch. Dat is een voorrecht. Als je daar de biemen ziet, heb je 3 talen. Want dan zie je eerst Hebreeuwse letters. Dan hoe je het moet uitspreken in onze letters. En daarna de Engelse vertaling. Dan weet je ook nog wat je zingt. Maar dan kan je hier nemen tof hoe Manaim meezingen. Weet je wel, dat soort liederen. Wat ze maar zingen. Maar dat is fantastisch om daarbij te zijn. Maar dat is een stuk van het geestelijk opnieuw geboren worden van dit land. Want het was heel lang een bedekking dat zij niet zagen wie Jezus eigenlijk voor hun was. Maar dat gaat ook open, dat vizier. God doet daar wonderen en tekenen. Er zijn mensen die krijgen visioenen, krijgen openbaringen. Er zijn mensen die zijn met de geest vervuld. Er zijn profetische mensen. Dus dat is een fantastische eigenschap, hoe die barmhartigheid van God in staat is om nieuw leven te geven. Zoals hier, wat we nu lezen, daarover spreekt Jesaja. Er zal uit een dode stronk een reisje voorkomen. Het koningshuis van David was helemaal dood. Herodes was heerser en Pilatus, wrede heersers. Maar hier is een meisje die een telg is uit het stam van David. En haar verloofde, Jozef, hebben we gelezen, ook. En ineens komt daar de zaligmaker van de wereld. Wat een prachtig plan van God. Heel bijzonder. Dan gaan we verder. Ook in een besef van, hoe zal in die zin dat uitgewerkt worden? En dat is ook een stukje geheimenis voor ons. We zien, God is barmhartig, maar Jezus zelf is ook barmhartig. Jezus heeft een leven, een heel mooi rustig begin gehad. Hij is gewoon rustig groot geworden. Hij heeft het vak van zijn vader geleerd, hij was timmerman. Maar op een gegeven moment dan komt hij in de fase dat God hem roept om zich te laten dopen, op zijn 30ste. En dan zegt Johannes, zie het Lam van God. En dan gaat hij de wereld in om te preken en om inderdaad ook die weg te gaan waarbij hij het uiteindelijk zijn leven zal geven. Maar hij laat zien dat hij ook diezelfde ontferming heeft, diezelfde barmhartigheid. Daar gaan we nu iets van lezen, iets verder in het Lucas-evangelie. In hoofdstuk 7. En dan zien we dat boven hoofdstuk 7 vers 11 staat, de jongeman, of de jongeling in Nain. Ik denk dat je het wel gevonden hebt, hè? Het is even iets verder, over Lucas 7. En het gebeurde op de volgende dag dat hij, dat is Jezus, naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte ging met hem mee. Vers 12. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie, daar werd een dode uitgedragen. Die werd natuurlijk buiten de stad begraven. Deze dode, die was de enige zoon van zijn moeder. En zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. Dus moet je dat even inleven. Deze vrouw die loopt daar gebroken naast de baar van haar zoon. Ze was haar man al kwijt. Ze had maar één zoon, staat hier. En die was ook nog overleden. Dus haar steun en toeverlaat in het leven. Degene die ook bij hun, naar hun tradities voor zijn moeder moest zorgen. En voor zijn moeder het inkomen verdienen. En de bescherming was. Die is zij nu ook kwijt. En dan zien we hier de reactie van de Heer Jezus. Vers 13. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen. Dan zie je hetzelfde woord. Barmhartigheid. Rechamim. Dus Jezus had diezelfde bewogenheid over deze vrouw. Hij zei tegen haar, huil niet. Het bijzondere van Jezus zijn bewogenheid is dat elke keer als je in de Bijbel daarover leest, dan volgt er een wonder. Zo krachtig is dat. En ook hier gaan we verder. En hij ging naar de baar toe en raakte die aan. Tussen de haakjes staat er dan bij mij, de dragers stonden nu stil. En hij zei, jongeman, ik zeg u, sta op. Dus heel kort, hij zegt een paar woorden eigenlijk, man. Maar met heel veel gezag. Jongeman, sta op. Zegt hij tegen een dode jongen. En wat gebeurt er in vers 15? En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En dan staat er zo mooi. En hij gaf hem aan zijn moeder. Jezus gaf weer een levende zoon aan zijn moeder. Fantastisch. Uit zijn bewogenheid en met de kracht van Gods zoon heeft hij dit gedaan. Maar dan zien we ook hoe de bewogenheid bij Jezus werkt. Ook daar is weer een leven vernieuwd. Een leven wat echt af was. Een moeder die gebroken was en waar hij nu gewoon die jongen weer aan zijn moeder teruggeeft. En het is eigenlijk gewoon, ja, gewoon niet te bevatten hoe dat is, hoe sterk die kracht is. Maar het is goed om te beseffen dat ook wij zijn in zijn barmhartigheid opgenomen. Ook zo is hij met ons bewogen. Ik wil straks tijd nemen, ook voor deze gemeente, om ons te openen voor Gods geest. We hebben allemaal die levenwekkende geest nodig. In de dagen vlak voordat Jezus naar de hemel zal gaan, vlak voor zijn kruisiging, heeft Jezus een keer op zijn discipelen geblazen. Waar is dat goed voor? Maar dat is, staat letterlijk, hij blies op hen. En voor elke bijbelkennende Jood en ook voor bijbelkennende christenen is dat duidelijk, dat dat herinnert aan de schepping van Adam, die eerst gewoon uit stof was gemaakt. En wat doet God dan? Dan blaast hij zijn adem, zijn ruach, in de neus van Adam. En dan pas wordt hij een levend mens, een levende ziel. De adem van God, de geest van God, dat is in het Hebreeuws hetzelfde woord, de ruach Adonai. De geest van God, de adem van God, die wekt leven. En ook, dat geldt ook voor de Heilige Geest die Jezus heeft gegeven. Toen die kwam op de Pinksterdag, dus dat gebeurde eigenlijk 7 weken later, toen is eigenlijk de gemeente geboren. En wij zijn een gemeente van de Heer. Er is een wereldwijde gemeente. Die is toen geboren. Vlak daarvoor zaten ze nog bibberig in een afgesloten zaaltje. En moest je zo Jezus door de muur komen, want de deur was niet eens open. Zo bang waren ze allemaal. Maar op die dag kwam er kracht. Op die dag kwam een nieuwe hoop, nieuw leven. En een groepje uiteengeslagen discipelen. Tenminste, vlak na de kruisiging was alle hoop weg, ook voor hun. Maar Christus is in staat om dat weer krachtig te vernieuwen. En ook nu is Gods geest voor ons aanwezig. En ik geloof dat we allemaal er baat bij hebben als we leren om van Gods geest te ontvangen. En dat als wij dat niet doen, of te weinig, dat we onszelf tekort doen. Wij hebben die geest nodig. Ook in onze eigen binnenkamer. En zeggen, Heer, adem op mij. Kom met uw geest. Ik heb uw woord nodig, maar ook uw geest. Mijn hart is nog ergens doods. Mijn hart is, net als deze jongeling, mijn hart is ergens nog gebroken. Er zijn teleurstellingen in het leven die ik nog niet verwerkt heb. Ik heb u nodig. Ik heb die veiligheid van uw barmhartigheid nodig. En ik denk dat wij als gemeente, zoals we hier zitten, dat ook nodig hebben. In deze gemeente is ook gebrokenheid. Is ook nog pijn. En ik geloof dat Gods geest die pijn kan weg. Hij heet niet voor niets de trooster. Maar laten wij ons ook vertroosten. Neem we tijd om onze harten voor hem te openen. Ik voel me gezegend dat ik heel vaak momenten heb kunnen hebben in mijn leven met God. dat die momenten er waren. En dat God kon werken aan mijn hart, tot mijn eigen verbazing. En dat hij mij kon vernieuwen. En hij is ook nog niet eens klaar ook, hij is nog bezig. En dat geldt voor jullie allemaal, of niet? Wie is er al? Die mag zijn vinger opsteken. Ik gun het jullie, maar vaak is dat een lang werk van de Heer. En weet je wat ik ook zo mooi vind? We kunnen nog iets verder in Lucas. Laten we eens naar Lucas 13 gaan. Daar geeft hij ook, want kijk, datgene wat Jezus doet met deze moeder en haar zoon, ja, dat zal een heel bijzonder iets blijven. Zo zullen wij niet gauw een moment in ons leven hebben. Maar hier geeft hij iets aan waarvan ik zeg, nou, dat is echt iets voor ons allemaal. En het gaat over precies hetzelfde. In Lucas 13. En daar laat hij dus ook zien dat hij bewogen is, niet alleen over een moeder en haar zoon, maar ook over een hele stad of een heel land. En daar spreekt hij ook over. En dan gaan we daarvoor naar Lucas 13, vers 34. En dan is Jezus dus in Jeruzalem. Hij is bewogen over Jeruzalem. Hij is er vaak geweest. Al toen hij 12 jaar was, ging hij met zijn ouders naar Jeruzalem. Hij weet, dat is het hoogte, dat is de hoofdstad van ons land. Maar vooral, daar is de tempel. Daar mag men tot God komen. En dan zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem, in vers 34 van hoofdstuk 13. Dat de profeten dood, u die de profeten dood en stenigt die naar u toegezonden zijn. Ook hij is een paar keer bedreigd met steniging. En uiteindelijk zal hij gekruisigd worden. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt. Onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Maar dat beeld mag je meenemen naar huis. Wij mogen onder zijn vleugels. Opnieuw gebruikt hier de man Jezus het voorbeeld van een moederhen. Hij zei, ik ben net zo. Ik heb dat gewild. Ik heb jullie die geborgenheid willen geven. Alleen jullie hebben niet gewild. Ik vind het wel leuk, want toen ik hierover nadacht, we kennen de tekst uit Openbaring 6, Jezus die klopt aan de deur van ons hart. En hij wil ons hart binnenkomen. Maar hier doet hij het eigenlijk andersom. Hier klopt hij op ons hart en zegt, wil je niet onder mij, dicht bij mijn hart komen? Zeg ik andersom. Dat is een uitnodiging. En dat is er nog voor vandaag. Hij wil ons die geborgenheid geven. Hij wil echt beschermend zijn voor ieder die dat zoekt. En dan is natuurlijk dit het tweede plaatje. En dan komen we aan het derde plaatje. En dat zijn wij zelf. Want Jezus is ook heel duidelijk over de barmhartigheid die hij eigenlijk wil overdragen. Afgelopen woensdag hebben we een hele fijne bidstond gehad. Hebben we veel stilgestaan bij de liefde van God. Uit Johannes. En een van de teksten die daar staat in de brief van Johannes is dat. En dat was ook mooi om te delen met elkaar. Maar daar staat ook, zoals hij in de wereld was, zoals hij is, zo zijn wij in de wereld. Wij mogen ook elkaar de hand opleggen, zoals Jezus deed. Wij mogen elkaar die liefde geven. Een van de mooie momenten, dat doe ik wel eens vaker, is, wij hadden een gebed. En onze broer uit Pakistan, David, was er ook. En ik had het idee, het is goed dat we niet alleen de hand opleggen. Ik denk, Rolf is een man van het hart. Ik heb een Rolf, wil je hem een omarming geven? Een huk. Nou, dat wou David ook heel graag. En dat vind ik zo mooi. Laatst zei Rolf, ja, hij pakte me echt helemaal beet. Dat is een gouden moment. Want kijk, dat is een afbeelding van diezelfde moederin. Of niet, David? David zegt gelijk, het klopt. Zie, dat is een liefdebetoon. En dat gevoel wil Jezus ons geven, geloof ik. En soms is het goed om niet alleen te bidden, maar ook de hand op te leggen. Dan maak je al contact. Maar zo'n stap kan ook nog heel goed zijn. Jezus staat ook, die omarmt ook de kinderen. Die gebruikt al zijn menselijke mogelijkheden om die liefde te betonen. En ik geloof dat hij ons dat ook wil leren. Dat wil hij ons leren, geloof ik echt. En als dat in deze gemeente is, dan zal deze gemeente heel aantrekkelijk worden.
Amen.
Of niet? Want dat is wat mensen zoeken. Dus ik geloof echt dat het een uitdaging voor ons is om over te gaan van misschien de pijn die er ook was en die er is. En alle gepraat erover. En al helemaal niet meer roddelen, maar dat we mogen overgaan naar ons hart te openen voor de ander. En Jezus is ook heel duidelijk over dat we eigenlijk geroepen zijn om dat te doen. En een van de mooiste verhalen waarin Jezus het heel duidelijk uitlegt, is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat is een man, niet Jezus, dat is gewoon een, was niet eens een Jood, was een Samaritaan. En dat verhaal, daar wil ik een paar dingen van bekijken, dat staat in Lucas. Opnieuw in Lucas, in hoofdstuk 10. Dus dan moeten we even ietsje terug. En dan vanaf vers 25 zien we staan het kopje de barmhartige Samaritaan. En daar is sprake van een man die veel kennis had van de schrift. Hij wordt de schriftgeleerde genoemd, zoals er toen veel waren. En die zegt, wat is het belangrijkst? Nou, op zich een belangrijke vraag. En dan denkt Jezus, ja, eigenlijk vraag je mij naar de bekende weg. Want je kent de schrift. Dus dat zegt hij ook. Hè? Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En dan in vers 27 staat er, u zult de Heer uw God lief hebben. Zien u het staan? Opnieuw gaat het over liefde. Dat haalt Jezus gewoon als het belangrijkste gelijk naar boven. Met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht en heel je verstand. En dan staat er geen punt. En uw laatste als u zegt. Dus hij heeft gelijk al die liefde tussen mensen ingesloten. Hij zegt, als je dat doet, God zo lief hebben, dan hoort die naaste daarbij. Daarmee laat je het zien. Daarmee vertaal je het naar de mensen om je heen. En dat is dus een heel helder antwoord. En Jezus zegt ook, u hebt juist geantwoord. Doe dat. En u zult leven. En iemand denkt, ja, ik had een dispuut verwacht. En dat ik even mijn bijbelkennis kon laten. Dus hij wordt nu alweer weggestuurd. Want het is niet moeilijk. Voor het verstand is het niet moeilijk. Om het uit te werken is wat anders. Maar dan zegt hij in vers 29, hij wil zichzelf rechtvaardigen tegen Jezus. Hij zegt, wie is mijn naaste? En dan vertelt Jezus dit verhaal. Kijk, en ons naaste zit soms naast onszelf, hè? Of die woont naast ons in de straat. En dan staat er in vers 30, Jezus antwoordde en zei, dus Jezus begint nu gewoon niet met een theologisch debat. Nee, hij begint met een verhaal. En in het verhaal schildert hij hoe dat eruit ziet. En dan zegt hij, er was een man die ging van Jeruzalem naar Jericho en die viel in de handen van rovers. En wat deden die? Die trok hem zijn kleren uit, ze sloegen hem en bij zijn vertrek lieten ze hem half dood liggen. En u snapt allemaal, dit is het beeld van een gebroken mens. Een geslagen mens, letterlijk. Iemand die berooid is. En er zijn zoveel berooide mensen. En woensdag hebben we ook nog gebeden voor die berooide mensen in die vluchtelingenkampen. Waar zoveel ellende is. En dat is goed om die bewogenheid ook te uiten. Misschien kunnen we niet allemaal daar naartoe gaan. Er was ook in Lesbos nu weer van alles aan de hand. En natuurlijk heel veel andere kampen. Maar je kan er wel in ieder geval voor bidden ook. Maar deze man, die was zo'n berooide man. En mensen die je net pak aan hebben en er goed uitzien, misschien zelfs een ouder, die kunnen nog gebroken zijn van hart. Als je iemand naast je in het stoplicht ziet in een prachtige auto, stel je voor dat zijn zoon gisteren gestorven is, dan voelt hij zich gebroken. Wij weten dat niet. Maar als we ons laten leiden door de Heer, als we ons laten leiden door de Geest, dan ontmoeten we hem in zijn gebrokenheid. Dat is de kunst. Dan zijn we een priester die iets van God bij de mensen brengt. En dan zegt hier ook, Jezus, dat is het grappige, gaat hij het ook over een priester hebben? Hij zegt, er kwam een priester langs, maar toen hij hem zag, draaide hij gauw zijn hoofd om en ging aan de overkant voorbij. Hij dacht, ja, ik moet naar de tempel, straks zijn al vieze handen ook. Of mijn kleren worden vies, of zoiets. Maar in ieder geval, hij begon er niet aan. Hij liet hem gewoon liggen. En dan in vers 32, zo ook een leviet, toen hij die plek voorbij kwam en hem zag, ging aan de overkant voorbij. Nou, dit is heel duidelijk, dit is geen bewogenheid, dit is geen barmhartigheid. Dus dat is al het eerste antwoord voor die schriftgeleerden. Ja, je kan de nood van de wereld voorbij gaan en er letterlijk aan voorbij gaan. Het niet zien en niks doen. En dan gaat hij verder. Maar, vers 33, maar een Samaritaan die op reis was, die kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Daar heb je het. Die man had een zacht hart. Hij was niet eens een Jood, hoeft ook helemaal niet. Hij was bewogen. En wat mooi is, dat is het leuke van Jezus' verhalen. Nu volg je hier wel 10 dingen, wat ook de 10 geboden. Maar nu volg je hier 10 dingen die deze man doet vanuit zijn bewogenheid. En ik geloof dat onze gemeente ook mag leren. Oh ja, jij bent wat sterker in die bewogenheid. Jij bent wat sterker in die bewogenheid. Er bestaat ook zoiets als de werken van barmhartigheid. Hongerige voeden, dorstige laven. Zieken opzoeken, gevangenen opzoeken. Maar hier staan 10 dingen die deze man doet. Gewoon vanuit de beperkte mogelijkheid, want hij kwam er ook met zijn ezeltje langs. Maar hij doet het. En dat kunnen we dus lezen. Het eerste is dat hij hem ziet. En dat hij erbij stilstaat. Dat hij niet doorloopt. Daar begint het al. En zo kijkt Jezus ook. Jezus denkt ook niet, oh, die laat die jongeling van Nijmegen even doorlopen. Daarna is de poort wel weer vrij. Dan kunnen we ons plannetje vervolgen. Nee. Hij ziet het, hij ziet die vrouw en wordt met innerlijke bewogen, innerlijke ontferming, innerlijke barmhartigheid. Al die woorden zijn synoniem. En hij staat erbij stil. En dat is denk ik voor ons ook de uitdaging, om dan uit te strekken. En hier komt het dan, hij ging nog naar hem toe. En dan vierde punt, hij verbond zijn wonden.
Dus hij zoekt wat hij kan doen om die wonden, om daar tegemoet aan te komen. Hij goot er olie en wijn op. En als het gaat om gebrokenheid van hart, hebben wij de olie van de geest nodig. En het bloed van Jezus. Als mensen in schaamte leven omdat ze dingen verkeerd hebben gedaan, dan wil de Heer ons daar ook van wassen, van reinigen. En het kan door het bloed van Jezus. Dan hebben wij die wijn nodig. Hè? En dat is een aparte kunst om te spreken over wat kan Jezus voor jou doen. Maar als je dat doet, dan giet je wijn op de wonden van de naaste waar je dan op dat moment contact mee hebt. En toon je iets van Gods barmhartigheid. En dan staat hij zelfs letterlijk, hij tilde hem. Dus hij was niet te beroerd om deze vieze man die helemaal beroofd was, om die op te tillen en op zijn eigen rijdier te zetten. En ergens is dat rijdier, dat was waarschijnlijk een ezeltje, een afbeelding van Jezus. Ik ga nogal regelmatig fietsen en dan zie je wel eens ezeltjes. En dan zie je over hun rug loopt een wat donkere streep en ook over hun schouders. Dan zie je daar gewoon een kruis. Dat staat op een ezel, het kruis. Een ezel is een afbeelding van dat wij mensen bij Jezus mogen brengen. Ik kan de nood van mijn broer soms niet dragen, maar Jezus wel. Ik moet leren om mijn gewonde broeder, of de verwonde van de wereld, om die bij Jezus te brengen en op Jezus te leggen. Hey, ik ben hier nu een tijdje een beetje aangesteld als pastoraal werker. Nou, dat vind ik mijn taak. Niet om die zelf op mijn nek te nemen, maar het gaat mij ook niet lukken om dat vol te houden. En het is ook niet bijbels. Wij moeten hem bij Jezus brengen. Dat zal ik iedere keer doen. En ik geloof dat Jezus grote kracht heeft. Daarom is het ook zo'n voorrecht dat jullie een bidstond hebben. En iedereen die daar nu nog niet komt, die zeggen, jullie missen wat. Jullie missen wat. Dat is waar de gemeente leeft. Dat is de machinekamer van de gemeente. Daar is de kracht die vrijkomt. Daar is wat Jezus deelde met zijn discipelen. Hij deed dingen in het groot. En dat is de zondag een beetje. Maar hij deed ook dingen in het intieme. Soms met maar 3 discipelen. Of met 12. Een klein groepje. En daar was de kracht. En daar zagen zij dingen en hoorden ze dingen die heel veel mensen niet meemaakten. Het is een voorrecht dat je dat wel mee mag maken. En daar is ook een groei. Want ik geloof dat we allemaal wel een beetje een stukje bewogenheid hebben. Maar dat wij ook daarin mogen groeien. Het is de leerschool van barmhartigheid. Deze man was heel ver. Want als die man daar zo ligt, dan betekent dat als hij daar aan de gang gaat, dan kunnen diezelfde rovers komen en hem ook pakken. Maar zijn liefde was sterker dan zijn bezorgdheid. En dat vind ik sterk van deze man. Het is een topbroeder om het zo maar te zeggen. Maar hij weet ook, ik kan hem niet alleen dragen, ik moet hem op mijn rijdier leggen. Ik moet hem naar Jezus toe brengen, kunnen wij dan zeggen. Wat het mooie is, dan daarna staat er, daarna bracht hij hem naar een herberg. En mag u raaien waar die herberg het beeld van is, voor ons. Dat is de gemeente. Dat is de gemeente. Wij mogen elke verwonde broeder, ja? Vanmorgen heb Lisbeth nog gesproken over haar kleindochter. Die mogen we hier brengen. En als ze fysiek hier niet kan komen, kunnen we toch nog voor haar bidden. Want het is ernstig daar. Het is een gebroken jonge vrouw. En die bewogenheid die we voor haar hebben, en die Lisbeth ook voor haar heeft, die kunnen we hier delen. En dan kunnen we in de herberg kunnen we iets doen. Wij moeten hier doen wat wij kunnen, en dan zal God doen wat we niet kunnen. He, zo gaan we daar steeds al wekenlang voor doorbidden. En dan is heel mooi wat deze man doet. Hij zegt, hij verzorgde hem, dus in die herberg. Maar toen hij de volgende dag wegging, ja, zijn leven moest ook verder. Toen haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, dat zal ik u geven als ik terugkom. Dus hij had zelf nog zorg voor de toekomst. Hij was bereid ook in de toekomst nog iets van hemzelf te geven. En nu gaf hij 2 penningen, dat wil zeggen 2 daglonen, waar hij 2 dagen voor had moeten werken. Nou, wat een topkerel. Wij zeggen wel eens, je moet je 10e aan de Heer geven. Nou, die week gaf hij 2/7, dat is meer dan 1/10, dat is bijna 3/10. Hij was niet karig, hij was niet krenterig, hij was echt barmhartig en bereid om ver te gaan. En ik denk dat het goed is om te beseffen, soms komen wij ook niet toe aan diezelfde bewogenheid, omdat we zelf nog pijn dragen. Dat kan. En wij mogen ook leren, dat is ook een leerschool, om die pijn bij de Heer te brengen. Reinig mij door de kracht van uw bloed, ik heb het nodig. Ik heb die barmhartigheid nodig. Als je goed en eerlijk bent, dan besef je allemaal, dat hebben we nodig. Iedereen in de kerk heeft dat nodig. In 2016 heeft zelfs de paus een jaar van barmhartigheid uitgesproken. Paus Franciscus. Hij wist, dat hebben de mensen nodig. Er is zoveel verwondheid over de hele wereld. Ik las dat hij al 1100 speciaal aangestelde priesters heeft aangesteld. Jullie moeten enkel spreken over Gods liefde, over Gods barmhartigheid. En mensen helpen om een uitweg te vinden. mensen de biecht af te nemen als ze nog met zonde zijn. Spreek vrij. Geef een nieuw begin. Geef nieuwe hoop. Zo moeten we ons hart leren te openen. En geef het aan de Heer. Deze man hier, net bij de Samaritaan, die geslagen was, die was zo murf, die kon niet eens meer wat zeggen. God heeft mij aangeraakt in verdriet wat ik al vergeten was. Wat ik niet eens meer kon uitspreken. Soms hoef ik het niet te zeggen. Soms is het genoeg dat we zeggen, Heer, mijn hart is voor u. Want u bent barmhartig. Daar is het veilig. Raak onze harten aan. Wij hebben u nodig. Wij willen de houding hebben van de eerste gemeente. De mensen die 10 dagen hebben moeten wachten doordat u kwam. En pas toen u kwam was er ook nieuw leven. Was er nieuwe kracht. Heer Jezus, wij willen u vragen. Wilt u ons helpen om zo ook te zijn als de eerste gemeente. Die konden wachten tot uw geest kwam. Alle 120 hebben u nodig, Jezus. En de kracht van uw geest. Het herstel, de vertroosting van uw heilige. Ja, Heilige Geest, wij danken u dat u hier bent. En dat u onze harten wil aanraken. En dat u ons ook wil vormen tot een krachtige gemeente. Tot een huis van God waar liefde is. Waar de vlam van uw liefde is. De vlam van uw liefde. En ook de kracht van uw bewogenheid. Dank u, Jezus, dat u ons daarin in de leerschool plaatst. Om dat te leren. Om in uw voetstappen te treden. Wij willen dat van u leren. Ook als gemeente, maar ook in ons eigen leven. Glorie voor uw naam, Heer. Amen. We zullen de dienst samen besluiten. We zullen de zegen ontvangen. Ja, dank u Jezus. Heer, u wil onze harten vervullen. U klopt bij een ieder op het hart, Heer. En ook een ieder van ons nodigt u uit onder uw vleugels. Wij mogen allemaal ons door u laten omhullen, Heer. Heer, zo zegen ik ook de binnenkamer van een ieder van ons. Heer, wilt u met ons zijn. Heer, ook in deze komende tijd. Het is de donkere tijd van het jaar. Maar u bent erbij, Heer, elke dag. Dank u dat u dat zegt. Zie, ik ben met u, alle dagen. Heer, met ons persoonlijk, met ons ook als gemeente. Ik dank u daarvoor. En zo, broeders en zusters, ik zeg jullie. En de liefde van God de Vader. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En de nabijheid, de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. In de naam van Jezus. Amen.